Again. We hopen dat dominee Brochet nog komt, maar het is tijd, dus we gaan beginnen. Onze hulp, onze kracht en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Laten we deze dienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 118... En daarvan het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. En wat er verder volgt uit Psalm 118, En daarvan het 12e vers. Deze tweede kerstdag willen we Gods woord openen in het evangelie naar de beschrijving van Lucas en daarvan het eerste hoofdstuk en we willen met u lezen vanaf vers 46 tot en met 56. Daarna zingen we uit Psalm 136 en daarvan het derde vers: Loof der Heere opperheer, buig u nederig voor hem neer, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. We lezen dus uit Lucas 1 vanaf vers 46 tot en met 56 en daarna zingen we Psalm 136 vers 3.
En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot de Heere en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij de nederigheid zijner dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mijn zalig spreken al de geslachten. Want grote dingen heeft hij aan mij gedaan. Hij die machtig is en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degene die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft machtigen van tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij leden weggezonden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig ware der barmhartigheid. Gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in der eeuwigheid. En Maria bleef bij haar omtrent 3 maanden en keerde weder tot haar huis.
Thank you.
Laten we de Heere zoeken in het gebed om zijn zegen af te smeken. Heere die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, tot wie zullen we anders gaan dan tot u? U die alle dingen weet, u die alle dingen ziet, u die alle dingen bestuurt naar de raad van uw wil. En dan vragen wij u of u dominee Procé nog doet laten overkomen tot onze gemeente, opdat hij toch het woord mag verkondigen. En als het anders in uw raad is, Heere, geef ons dan de kracht om ook een predikatie te mogen lezen. En dat we mogen ervaren ook deze tweede kerstdag wat we gezongen hebben. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft, afgezonderd heeft, om ook deze ochtend bij elkaar te komen als gemeente, om naar uw woord te mogen luisteren. Dat profetische woord dat zeer vast is. O Heere, dat we het ter harte mogen nemen, dat we er acht op mogen slaan, hetgeen wat u tot ons te zeggen heeft. Want u komt toch elke keer weer opnieuw tot ons met uw woord. Heer, en dat woord dan in mag dalen in onze harten, voor het eerst, maar ook elke keer weer opnieuw. Dat het de kracht Gods mag zijn tot zaligheid. En daarom vragen wij u, geef ons de hulp en de kracht van uw Heilige Geest. Want zonder u kunnen we niets doen. In het lezen niet, in het overdenken niet, in het luisteren niet. En daarom, Heere, hoewel we het niet verdiend hebben, smeken we het u. Kom toch met uw Geest. En werk in onze harten, dat doden mogen horen de stem van de levende God. En die ze gehoord hebben, zullen toch leven, tot in alle eeuwigheid. Heere, breid zo uw vleugels over ons allen uit. U kent ons, u weet wat er in onze harten omgaat. Er kan zoveel moeite, zoveel verdriet, zoveel rouw zijn in onze harten. Zoveel zorgen die we dagelijks meedragen, die in onze gedachten zijn en die we er niet uit kunnen krijgen, omdat het ons zo bezet. Maar dat we deze ochtend daarvan bevrijd mogen worden en een ogenblik ons mogen richten op u, wat u te zeggen heeft. En zo dragen we elkaar aan u op. We mogen elkaars namen aan uw voeten neerleggen in het gebed, of u zich wil ontfermen, of u, Heere, voor ons wil zorgen. Bekeer dan wat onbekeerd is. Want we kunnen niet verder als we onbekeerd zijn, Heere. Dan reizen we naar de dood. Naar de eeuwige dood. En wat is dat verschrikkelijk. Als er geen hoop is. Als er geen uitzicht is. Als er geen verwachting is. Omdat we gebleven zijn wie we waren toen we geboren zijn. Maar nu is het toch nog de dag, de roem der dagen. Zou voor u iets te wonderlijk zijn. En daarom, Heere, kom met die bekerende genade. Opdat doden mogen horen de stem van de levende God. En die ze gehoord hebben zullen leven. Tot in alle eeuwigheid. Dat ze mogen ervaren, Emmanuel is zijn naam, God met ons. En door die eeuwige liefde, God in ons, door de werking van uw Heilige Geest. Want u heeft het toch zelf beloofd en gezegd, Heere Jezus Christus, dat u en de Vader tot zondaren zullen komen om woning te maken. Woning te maken in die huilende wildernis, waarvan nature geen plaats is voor u. Maar u maakt zelf een plaats. Doe het in al onze harten. Ook na ontvangen genade hebben we dat nodig. Het kan zo donker zijn in het hart. De binnenpraters kunnen zo tekeer gaan dat we zo heen en weer geslingerd worden. Maar dat we er mogen zien op u. De Almachtige. Die spreekt en het is er. Die gebiedt. En het staat er, die de dingen roept uit het niet, alsof zij altijd waren. Heere, gedenk ook de ouderen in het midden van de gemeente. En die meeluisteren via de kerktelefoon. U bent toch aan tijd nog plaatsgebonden. Geef ook hen uw zegen, Heere. Dat ook hun oren geopend mogen worden. En hun hart geopend mag worden. Gedenk aan hen die verzorgd worden in verzorgingshuizen, in verpleeghuizen. Daar waar de moeite en de zorgen van de ouderdom ervaren worden. Ook uit onze gemeente zijn er velen die afhankelijk zijn. Wees met hen die werken in de zorg. Wil ze ook bekwaam ook in deze dagen. Heer, en als we dan zo de laatste week van dit jaar ingegaan zijn, dan bidden we u, breid uw vleugels over ons uit. Als we zo naar de Oudejaarsdag zullen toeleven, dat we dan de dingen mogen overdenken die u ons gegeven heeft, ook in het afgelopen jaar. En dan heeft u ons veel gegeven, ook in onze gemeente, ook de dominee in ons als raad der kerk. Kracht, wijsheid en liefde. We bidden voor de dominee die in Middelharnis is. Wil hem ook daar uw zegen geven. Heere, breid zo uw koninkrijk uit. Ook in het midden van ons. En geef ons een gezegend samen zijn. We hebben dat niet verdiend. Maar doe het uit genade. Om Jezus wil. Amen. Laten we zingen uit de lofzang van Zacharias en daarvan het eerste en het vierde vers. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. En ook het vierde, dus wordt des Heeren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid in hun schuld vergiffen is. En wat er verder volgt in de lofzang van Zacharias, en daarvan het eerste en het vierde vers. Thank you.
Gemeente, door een misverstand mijnerzijds meende ik dat de dienst vanmorgen hier om 10:00 begon. Laten wij na de prediking zingen de lofzang van Maria, de versen 1 en 6. Lofzang van Maria 1 en 6 na de prediking. U is zojuist voorgelezen de lofzang van Maria. En daarin heeft Maria een overzicht gegeven van wat er gebeuren zou wanneer haar zoon in deze wereld zou komen. Daar heeft Maria in feite gezongen van het kerstfeest. Wat het betekent dat de Heer Jezus hier op deze aarde zou wandelen en zou werken. Dat Hij het licht der wereld zou zijn. We zien in dat lied van Maria hoe zij een onderscheid maakt. Aan de ene kant zien wij de machtigen, we zien de rijken, we zien de trotsen, we zien de hoogmoedigen. En zij worden nu allemaal afgewezen. Maar aan de andere kant zien we de armen en we zien hen in nood. We zien de hongerigen en daar is nu juist de Heer Jezus voor gekomen. Want het is kerst geworden, opdat de Heere de armen en hen die geen helper hebben, hen die geen uitkomst zien, die het niet meer weten hoe het verder moet, die vastzitten in de banden van de duisternis en van de dood, dat zij verlost worden. Het is juist door het kerstfeest dat de Heere om gaat zien naar het arme en naar datgene wat uitgeworpen wordt, wat veracht wordt door de mensen. Dat ziet u gelijk dezelfde nacht waarin de Heer Jezus geboren werd, dat de Heere mensen uitkiest om de eerste verkondigers te zijn van zijn komst. En wat voor mensen zijn dat? Dat zijn herders. En u weet het, dat herders in die tijd niet in tel waren. Herders, dat waren het uitschot van de maatschappij. Hun getuigenis was niet eens rechtsgeldig in een rechtszaal. En nu gaat de Heere juist deze armen, deze verworpenen, voor hen waar geen plaats is, gaat de Heere uitkiezen. En zij mogen met blijdschap dat kind zien in de kribbe. En zij mogen verkondigen in heel Bethlehem, in de omgeving, wat grote dingen God gedaan heeft. Dat waren armen, ellendigen, mensen die niet meetelden. Maar God gaat hen er nu bij trekken. En dat ziet u door heel de ambtelijke bediening van de Heere Jezus heen. Hij kiest Galileërs, mensen waarop neergezien werden. Hij verloste Maria Magdalena, die bezeten was geweest door duivelen. En zij wordt de eerste verkondigster van de opstanding van de Heere Jezus. Steeds is het dat de Heere de armen en de ellendigen, zij die zoals Jesaja zei een gekrookt riet zijn, een geknakte riet, een rokende vlaswiek, zij waar geen verwachting meer van is, zij die vastzitten in de banden van de zonde en van de dood, zij worden verlost. En dat is nou de prediking van het kerstfeest. En dat geeft nou grote blijdschap. Grote blijdschap voor hen die in de duisternis zitten. Het is de vervulling van wat Jesaja 57 vers zegt. Alzo zegt de hoge en de verhevene die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoogte en in het heilige en bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is. opdat ik levend maken de geest der nederigen. En opdat ik levend maken het hart der verbrijzelden. Dit is het wonder wat vervuld is in de komst van de Heere Jezus Christus op deze aarde. En daar heeft dat meisje uit Nazareth van gezongen, samen met Elisabeth. Daar hebben ze samen de Heere groot gemaakt. En waarom was het eigenlijk, jongens en meisjes, dat Maria gelijk na de aankondiging van de engel, dat zij ging naar Elisabeth toe in Judea? Waarom ging Maria die reis aan vanuit Galilea, zo 3 dagen reizen om in het bergland van Judea te zijn, bij haar nicht Elisabeth? Waarom deed Maria dat? Omdat Elisabeth voor haar een teken was. Het was tot de bevestiging van haar geloof. Zij mocht weten dat Elisabeth, die veel te oud was om nog een baby te krijgen, zij kreeg een baby. Want wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. En geen ding zal bij God onmogelijk wezen. En nu heeft Maria dat gezien. Ze is versterkt geworden in haar geloof. Dat de Heere doen zou wat hij gezegd had. En daar heeft Maria gezongen. Het uitgesproken. En wij focussen op de tekst. Waar wij zien. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. En rijken heeft hij ledig weggezonden. Lucas 1 vers 53. Dat zal de tekst zijn van morgen. Van de overdenking, van de prediking van Gods woord. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. En rijken heeft hij ledig weggezonden. Zo mag haar Maria getuigen van Gods wonderbaar ingrijpen, dat de Heere omziet naar hen die in nood zijn. Maria is hier in feite een profetes. En ze ziet terug op wat de Heere God gedaan heeft. En ze ziet vooruit naar wat Hij zal doen. En wat een licht heeft deze Maria gekregen. Later zullen wij haar verder in het evangelie zien. En dan zullen we zien dat zij ook aanvankelijk toch niet begrepen heeft wat nu de Heere Jezus werkelijk bezielde. En dat aanvankelijk zij ook toch niet geloofd heeft in de Heere Jezus als de zaligmaker. En daar moest zij ook verder toe geleid worden. Maar hier, onder zalving van de Heilige Geest, spreekt ze zulke heerlijke gedachten uit van de komst van de Heere Jezus. En ze spreekt dan van hongerigen met goederen vervuld, rijken ledig weggezonden. Ja, zo kunt u het kerstfeest typeren. Daar komt het allemaal op neer. En Maria weet vanuit het Oude Testament hoe de Heere omgezien heeft naar hen in nood en hen in moeite. Ga het maar na. Heel de Bijbel is toch vol van mensen die met de rug tegen de muur staan. Ze kunnen geen kant op. Israël, dat slavenvolk, kon toch nooit verlost worden uit Egypte. En hoe kon Mozes dat volk leiden? Mozes, de man Gods, die van aangezicht tot aangezicht sprak tot de Heere. En hij zei: Heer, het is mij te veel. Ik kan dit volk niet dragen. En toch ging het verder. Dat murmurerend volk. Later zouden de Joden Mozes omhoog heffen. Maar ten tijde van het leven van Mozes was het heel zwaar voor hem. Hij kon ook geen kant op. En Abraham, die tegen hoop op hoop geloofd heeft dat hij een kind zou krijgen. En David, die zo vaak tegen een overmacht moest staan. En Jesaja, wie heeft onze prediking geloofd? En Jeremia, de wenende profeet. Het is toch altijd zo. Steeds weer in Gods woord. Mensen die met de rug tegen de muur staan. Die geen kant meer op kunnen. En God verlost hen. God bevrijdt hen. En ten diepste ligt hier nou alles in een beeld van de zondaar. Die bij God is weggelopen. Adam, waar zijt gij? De mens die niet voor God wil buigen. Die vastzit in banden van zonde en ongerechtigheid. Die geen kant op kan. Die niet eens zelf weet hoe moeilijk hij het heeft. Die niet eens zelf beseft hoe hopeloos zijn situatie is. Die zich verbeeldt dat het nog wel mee zal vallen. Maar hij weet niet dat hij is blind en jammerlijk. En dood. Het zijn de ellendigen. En nu is er voor zulke ellendigen een groot licht opgegaan. En Maria mag zingen hoe God de zaligmaker zal zenden. De tekst spreekt hier over hongerigen. Wat zijn dat voor mensen? Nou, dat zijn mensen die kunnen zichzelf niet helpen. Nu is het ook waar, we zien in Gods woord ook vele voorbeelden van mensen die lichamelijk hongerig waren. Denk maar aan het volk Israël in de woestijn en dat de Heere hen verzadigde met brood uit de hemel. En het is ook waar dat de Heere zijn hand opent en hij verzadigt al wat leeft. Het is zeker waar, de Heere geeft ons dagelijks brood en zo worden hongerigen ook vervuld. Maar daar gaat het hier ten diepste niet om. Want Maria zingt hier niet over lichamelijke nood. Ze heeft het hier niet over lichamelijke hongerigen. Het gaat hier om verlossing van vijanden. Het gaat hier om verlossing van de duivel en verlossing van de zonde. Want de Heere Jezus moest geboren worden, waarom? Om zijn volk zalig te maken van hun zonden. Daar gaat het om. En zo worden deze hongerigen hier aangeduid als zij die in de zonde vastzitten. Mensen die hebben geleerd te dorsten naar de zaligheid. Ze zitten in nood. Ze kunnen zichzelf niet helpen en vanuit hun onmacht, vanuit de nood roepen ze omhoog tot de ene die hen redden kan. Want ze kunnen zichzelf niet redden. Ze kunnen zichzelf niet verlossen. De Heere moet tussen beiden komen. Kent u dat in uw leven? Dat u voor onmogelijkheid staat. En dat kan heel best zijn in het dagelijkse leven. Dat u in omstandigheden bent. Dat u zegt, hoe moet het verder? En dat u ook omhoog roept tot de Heere. Schenkt u mij wijsheid. Schenkt u mij kracht. Helpt u mij, Heere, want ik weet het niet. Ja, dat kan in het dagelijkse leven zijn. Dat u in de nood bent. Maar vooral, en daar gaat het toch om in Gods woord, dat u erachter bent gekomen dat u vastzit in de zonde. En dat u uzelf niet kunt verlossen. Dat u uzelf niet zomaar liefde en blijdschap en vrede kunt schenken. U hebt het nodig dat God ingrijpt in uw leven. Dan bent u afhankelijk geworden van God. Kent u dit in uw leven? De schrift spreekt duidelijk van een geestelijke honger en een geestelijke dorst. In Jesaja 55, U kent die tekst wel, hen die geen geld hebben, ze worden uitgenodigd om toch te kopen. En zij die niets hebben, ze mogen komen en kopen zonder geld. Het is een geestelijke honger. En zo heeft de Heere Jezus in Johannes toch ook gewezen op die geestelijke honger toen hij sprak, ik ben het brood des levens. En dat de Heere Jezus zei, het brood dat hij zou geven, dat is zijn vlees. En dan zegt de Heere, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft eeuwig leven. En ik zal hem opwekken ten uitersten dagen, want mijn vlees is waarlijk spijs, mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. En het gaat hier niet om een letterlijk eten. Het gaat hier om een geestelijke honger. Mensen die hebben leren hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Mensen die weten dat ze zalig moeten worden, maar het zelf niet kunnen bewerken. Mensen die arm zijn, die zichzelf niet kunnen helpen. Ze zien hun onwaardigheid, dat ze geen gerechtigheid voor God hebben. Daar zingt Maria van zulke hongerigen. En hier zien we dat het kerstfeest niet is voor hoge mensen, voor trotse mensen. Het kerstfeest is voor geestelijke, hongerige mensen. En dat zijn mensen die klein denken van zichzelf. Ze gaan door het stof. Ze knielen bij de kribbe. Hier worden hulpeloze handen omhoog geheven naar dit kind dat schijnbaar hulpeloos is. Maar in hem ligt al de kracht van de Godheid verborgen. Mag u zichzelf kennen als zo'n arme en hongerige? Heeft Gods geest u getoond dat u uzelf niet kunt redden en dat de wereld u niet verzadigen kan en dat er alleen maar verlossing voor u ligt in deze geboren zaligmaker? Want het kerstfeest, gemeente, dat is niet voor rijken, het is voor armen. Het is niet voor rechtvaardige mensen, maar het is voor zondaren. Het is niet voor mensen die prat gaan op hun eigen gerechtigheid. Voor mensen die tevreden zijn dat ze toch lid zijn van de kerk. Dat ze toch trouw kerkelijk meelevend zijn. En die daar zich eigenlijk wel gemakkelijk bij voelen. Ik doe toch wat ik moet doen. Ik heb toch van mijn kant aan alle verplichtingen voldaan. Dat is toch mijn gerechtigheid. En dat hou ik voor de Heere omhoog. Ik heb u al deze jaren gediend. Maar die zijn er nooit achter gekomen dat ze de Heere nooit gediend hebben. Dat het maar uiterlijk was. Ze steunen op eigen gerechtigheid. Maar het kerstfeest is niet voor zulke mensen. Het kerstfeest is voor hen die onder de zonde liggen, die zichzelf niet meer kunnen helpen. Ziet u uzelf? Weet u waar u bent? We zijn in onszelf niets. Weet u hoe u het leert dat u in uzelf niets bent? Kijk naar dat kind in de kribbe. Kijk hoe nameloos arm dat kind in de kribbe is. Daar ziet u een afspiegeling van uw armoede. En straks heeft de Heere Jezus geen huis. Straks heeft hij niet eens een steen wat hij als een hoofdkussen kan gebruiken. En straks worden nog zijn kleren hem afgenomen en wordt hij naakt aan het kruis geslagen. Wat een schande. Dat is uw en mijn schande. Dat is uw en mijn armoede. Zo diep zijn wij gevallen vanwege de zonde. Door de zonde van zijn volk moet de Heere Jezus aan het kruis, omdat dat de enige weg is waarlangs een mens nog zalig kan worden. Zie de Heere Jezus dan, in die zijn bloed stort, die de dood ingaat. Zie hem ingaan in het graf. Zie hoe hij daalde af in het vuur van de hel. Christus, die de vreugde en de blijdschap was van zijn Vader. Christus, die de hemel had in heerlijkheid. Hij heeft dat alles afgelegd. Hij is nameloos arm geworden. Dat is uw en mijn armoede. Zie hem zuchten onder de toren van God. Dat is de toren die u en ik verdiend hadden. Bent u al zo hongerig geworden? Hebt u uw armoede gezien? Nu spreekt de tekst ook over rijke mensen. En dat zijn de mensen die trots en hoogmoedig zijn. Dat zijn de mensen die geen gebrek hebben, die rijk zijn in eigen opvatting. En daar zijn vele voorbeelden van in de schrift. Dat de fariseeën, ze vallen straks buiten het koninkrijk van God. Die fariseeën die zichzelf zo rijk achten. En die de andere mensen niets achten. Ze verachten anderen, keken op hen neer en vonden zichzelf eigenlijk heel goed. Ze waren trots. Maar de Heer Jezus zegt, de tollenaren gaan hen voor in het koninkrijk Gods. En de Joden die de wet van de gerechtigheid navolgden, kwamen niet in het koninkrijk. En fariseeën die zoveel van zichzelf dachten, maar de anderen verachten, zij worden straks met zwaardere slagen getroffen in de verlorenheid van de hel. En heidenen die nooit gedacht hadden om hun eigen gerechtigheid voor God te bewerken, zij gaan binnen. Want God heeft niet de wijzen van deze wereld en niet de machtigen of de edelen uitgekozen. Maar de Heere heeft de armen, de dwazen en de zwakken en zij die veracht werden uitgekozen. Want nederigen worden verhoogd. Maar de machtigen heeft hij van de tronen afgetrokken. Hij heeft de hoogmoedigen verstrooid in de gedachten hunner harten. Mensen die vol zijn met zichzelf. De rijken die eigenlijk de Heere Jezus niet nodig hebben. Die niet goed weten wat ze met de Heere Jezus aan moeten. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Maar ja, zo hebben zij hem eigenlijk niet nodig. Ze hebben het wel goed getroffen met zichzelf. Ze zijn veel te goed om door Christus bediend te worden. Maar de mensen die openlijk in de zonde leven, ja, zij, daarvoor is de Heer Jezus gekomen. Zij hebben bekering nodig, maar niet deze nette mensen. Maar ze zijn schijnheilig. De Heer Jezus noemde hen wit gepleisterde graven. Van buiten leek het allemaal zo mooi bij die fariseeën, maar van binnen was het de dood. Doodsbeenderen. Helaas, die rijken, die kunnen alleen maar God danken dat ze niet zo zijn als andere mensen. Die rijken, die geestelijk rijken, die danken God dat ze niet zijn zoals de tollenaren. En zo verzetten zij zich tegen Christus. En zo leefde Paulus eerst ook. Hij hoorde ook bij deze rijken, totdat de Heere Jezus hem te sterk werd. En toen leerde hij dat al zijn gerechtigheid een wegwerpelijk kleed was. En toen heeft Paulus al zijn vermeende gerechtigheid weggeworpen als dwaasheid en als schande en als godslastering. Toen zag hij dat al zijn daden alleen maar tegen de Heere Jezus Christus was. En zo heeft de Heere Jezus, zo heeft Paulus zijn eigen gerechtigheid leren wegwerpen. Hij heeft zijn blindheid ingeleefd toen hij daar 3 dagen niet gegeten en niet gedronken heeft en alleen maar gebeden heeft tot Christus om verlossing, om zijn ingrijpen in zijn leven. Toen was Paulus arm geworden, maar eerst was hij rijk geweest. En die rijken, ja, wat zijn dat nog meer voor mensen nou? Zij verachten Christus. Ze zijn er te vol voor, te hoog voor. Terwijl de Heere Jezus alleen in de zaligheid kan brengen. Hij alleen verdient het eeuwige leven. De zaligheid is in geen ander. En wanneer mensen nu de zaligheid gaan zoeken in zichzelf of in hun goede werken, dan verheffen ze zichzelf tegenover de Heere Jezus. En dan willen ze in feite God van zijn eer beroven. Dat Hij de zaligmaker is. Ze hebben Christus niet nodig. Ze weigeren voor Hem te buigen. En zo zinken ze weg in de verlorenheid. Deze rijke mensen, ze kunnen heus wel bidden. Ze kunnen ook heel godsdienstig zijn. Maar genade hebben ze niet nodig. Ze danken God en ze danken Hem voor zegeningen die ze nooit ontvangen hebben. Ze danken de Heere voor geestelijke voorrechten die ze menen te bezitten, maar waar ze part nog deel aan hebben. Ze danken God voor genade en voor zijn goedheid. Maar het zijn lege woorden, omdat ze geen smaak hebben in zijn zaligheid. Omdat ze Christus in zijn liefde niet kennen. Zij denken dat mensen die goed zijn en die menen goed te zijn, dat die door God worden aangenomen. Maar ze begrijpen niet dat God juist de armen aanneemt. En mensen die niet goed zijn, die zichzelf hebben leren afschrijven. Want hongerigen worden met goederen vervuld, maar rijken worden ledig weggezonden. Deze rijken, ze hebben geen behoefte aan de hemelse arts, want ze voelen zich niet ziek. Ze menen dat alles wel goed met hen gaat. Deze rijken, ze volharden in hun ongeloof en ze weigeren zich te bekeren. Hun gedachten zijn verblind door de afgod van deze wereld. En ze gebruiken nog hun godsdienst om hun zonden mee te bedekken. Maar wanneer ze daaraan vasthouden, zullen ze ledig weggezonden worden. Ze waren leeg voor de Heere en ze blijven leeg voor de Heere. Ze zijn niet bekleed met de gerechtigheid van Christus. Ze kennen de Heere Jezus niet. En daarom zien ze niets in Hem. Het is allemaal uiterlijk. De Heere Jezus is nooit in hun hart gekomen. Het levende water wordt hen aangeboden. Maar ze menen dat ze geen dorst hebben. Het brood des levens wordt aangeboden. Maar ze vinden dat ze geen honger hebben. Het onvergankelijke leven wordt hen aangeboden. Maar ze menen dat ze dat zelf wel kunnen bewerken. De hemel wordt hen voorgehouden. Maar ze kiezen voor deze wereld en voor haar geneugten. En ze kiezen voor hun eigen eer en voor hun prestige. Voor de mensen, die rijken, die zitten met al hun godsdienst nog puur vast in het ongeloof. Ze zijn onverschillig. Ze denken niet na over wie de Heere Jezus is. Ze mediteren niet over Hem. Ze hebben Hem niet lief. Hun hart is niet verbonden aan Christus. Hun hart is verhard. Hun hart is op slot gedaan. Denk maar aan de fariseeën. Die zich verhieven tegen de Heere. En zagen al zijn wonderen. Zagen al zijn tekenen. Ze hebben het als eerste gehoord. De opstanding van de Heere Jezus. En toen hebben ze een leugen bedacht. En ze wisten dat het een leugen was. Want ze hebben hun harten dicht gedaan. Voor de Heere. En denk nou maar niet dat dat mensen zijn. Ver weg bij ons vandaan. Want ze zitten ook in de kerk. Mensen. Die hun mond nog vol kunnen hebben van de Heer en zijn gerechtigheid. Maar hun hart is gesloten. En het worstelend leven in de binnenkamer kennen ze niet. Ze zijn het rijk voor. Ze nemen in feite Gods woord niet serieus. En ze weigeren te buigen. Voor deze zaligmaker. Ze willen niet zeggen. Dat ze het niet meer weten. Nee, ze weten het veel te goed. Want deze rijken zijn hoogmoedig. Het natuurlijke hart verzet zich tegen de Heere. Wil geen zondaar worden voor God. Ze willen voorbij leven. Aan de gerechtigheid die Christus bewerkt heeft. Ze hebben nooit hun eigen schande gezien. Ze hebben zich nooit leren te verloochenen ter wille van Christus. Er zijn heel wat mensen die ook tot deze rijken behoren. Ze zoeken het goed in dit leven. Ze leven voor het goed dat deze wereld hen voorhoudt. Hoe leeft u? Waar zijn uw gedachten? Waar is uw hart? Ik kan ook vragen, waar is uw schat? Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Deze rijken, hun schat is in hun zaak, in hun business, in hun promotie, in hun bezittingen of in hun kerkelijke status of in de eer die ze van mensen ontvangen. Daar ligt hun schat en daar ligt dan ook hun hart. Zo zijn deze rijken. Leeft u misschien ook zo? Dan is het nog geen kerstfeest voor u geworden. Wat hebt u eraan als uw leven voorspoedig is? En als dan aan het einde van uw leven u gezegd moet worden, zoals tegen die rijke man gezegd is, u hebt uw troost al ontvangen. U hebt het goede al ontvangen in dit leven. En om dan naar het vuur verwezen te worden. Wat hebt u eraan als u in overvloed geleefd hebt en elke dag weldadig kunt leven en het heerlijkste eten tot u kunt nemen en de mooiste kleding volgens de laatste mode nog aandoen. Maar dat u straks voor eeuwig buitengeworpen moet worden. U wilt toch niet buitengesloten worden met de dwaze maagden. Want de ontzettende werkelijkheid is dat deze rijken worden ledig weggezonden. Deze fariseeën worden straks ledig weggezonden. Ze komen straks als een naakte, schuldige zondaar voor God. En ze worden verwezen naar de buitenste duisternis. Het zal toch verschrikkelijk zijn. Om in de buitenste duisternis te zijn en dan te beseffen dat u al de liefde van de Heere veracht hebt. En dat u de rijkdom van zijn verlossing niet geacht hebt. O, besef dan toch de werkelijkheid waarin een mens leeft. Het zal toch een onverdraaglijke gedachte zijn om te herinneren hoe de zaligheid u aangeboden werd. De rijkdom van Christus u zondag aan zondag werd uitgestald. Maar dat u er geen tijd voor had. U er geen moeite voor deed. Dat u met al uw rechtzinnigheid gezegd hebt, ja, God moest het maar doen. En verder kon ik er ook niets aan doen. En dat was dan het punt. Dat was dan het einde. En verder kwam u niet. Geen worstelen om in te gaan. Geen worstelen om uzelf te kennen. Geen zelfonderzoek. Geen smeken en bidden om Gods geest, opdat u werkelijk arm zou worden. Het is toch vreselijk om te leven zonder de rijkdom van het kerstfeest. Het is toch nodig, gemeente, onze armoede in te leven. En dat niet eerst, maar steeds weer het leven door. Paulus, toen hij al lang een apostel was, moest het zeggen dat hij niets kon doen. Wat de Heer Jezus zei, je kunt niets doen zonder mij. En dat Paulus wist dat hij niets kon doen zonder Christus, maar dat hij zei, ik vermag alle dingen door Christus Jezus. Ik kan alles doen wat u de Heere mij roept, alleen door Christus Jezus. Maar zonder de Heere Jezus wordt het helemaal niets. Wat is het toch rijk om dit te zien, ook bij voortduur in het leven van de genade, dat zonder Christus een mens niets kan doen. Het is toch zalig om zo als een armoedige, een arme voor Christus te komen en daar te blijven. Om zo een hongerige te worden. Want die hongerigen, dat is nou het rijke evangelie. Die hongerigen, dat zijn nou rijk gezegende mensen. Maar hebben ze zelf niet eerst eens door. Ze zien alleen maar ellende en tekort en armoede in hun leven. Maar die hongerigen, die bedelaars, die worden met goederen vervuld. Dat is nou de rijkdom. Dat is het wonder van het kerstfeest. Die herders die werden met goederen vervuld. En met grote blijdschap hebben ze het overal verkondigd. Maar de mensen hebben het niet geloofd. De mensen van Bethlehem waren er ook te rijk voor. Ze gingen niet eens vragen bij Jozef en Maria, wat is er nu gebeurd? Daar hadden Jozef en Maria het hun uitgelegd. En dan waren die mensen van Bethlehem ook tot geloof gekomen, maar ze geloofden het getuigenis van die herders niet. Maar die herders werden wel met goederen vervuld. En Jozef en Maria hebben zichzelf ook verloochend. Jozef verloochend om Maria tot zich te nemen. Hij heeft het woord van de engel geloofd. En Maria had zichzelf verloochend. Zie de dienstmaagd des Heren mij geschieden naar uw woord. In overgave heeft dat meisje daar gestaan voor Gabriël. En zij worden met goederen vervuld. En de wijzen uit het oosten, die waren niet te hoog, die waren niet te rijk en die waren niet te trots om te knielen voor een kind en dat kind te aanbidden. En zij ontvingen grote blijdschap. Dat waren nou die hongerigen. Zij worden vervuld met goederen en dat zijn de heilsgoederen. De heilsgoederen van vergeving van schuld. De heilsgoederen van de vrede van God in het hart ervaren. De liefde tot God smaken. De gemeenschap met Christus kennen. Dat zijn de heilsgoederen. De goederen van blijdschap. De goederen van het eeuwige leven. Dat al begint hier in dit leven op aarde. En alleen maar sterker wordt. En straks overgaat tot in het volkomen eeuwig leven. Die heilsgoederen. Het is een geheiligd leven op aarde. Een leven van toewijding aan de Heer. Die heilsgoederen, dat is genade voor genade ontvangen uit zijn volheid van genade. Het is ervaren dat de Heere een onuitputtelijke bron is van alle hulp en kracht en troost onder alle omstandigheden. Die heilsgoederen, dat is ervaren dat God trouw houdt. Ook wanneer wij kunnen denken, nou gaat alles mis. Maar dan toch die hongerigen ervaren de onbezweken trouw van God. Die heilsgoederen, dat zijn de goederen van God de Vader. En van God de Zoon. En van God de Heilige Geest. De goederen die God de Vader geeft. Want de Vader heeft zijn Zoon geschonken. Dat hoort bij die goederen. Christus ontvangen in het hart. De Vader gaf Christus, opdat zondaren gewassen zouden worden in zijn bloed. De Vader heeft van eeuwigheid af in zijn welbehagen een volk verkoren die hij de zaligheid zou geven. En dat volk leert roemen in de heilsgoederen van God de Vader, in zijn welbehagen, in zijn genadige, liefdevolle verkiezing. Ze leren roemen in Gods onuitsprekelijke gave, zijn Zoon. En nou is het de wil van de Vader dat zij het koninkrijk zullen ontvangen. Het is de wil van de Vader dat zij altijd verbonden zijn aan zijn Zoon. En dat vloeit allemaal voort uit de eeuwige liefde van God de Vader. En zo heeft de Vader in zijn Zoon een volheid van zaligheid weggelegd. Het is de genade van God de Vader dat deze arme zondaren vastgehouden worden in zijn hand. En de Heere Jezus zegt, ze kunnen niet geroofd worden uit de hand van mijn Vader, want mijn Vader is trouw. Ja, die heilsgoederen, die hongerigen ontvangen. Dat zijn de heilsgoederen van God de Vader. Maar het zijn ook de goederen van God de Zoon. Zie hoe Hij nameloos arm geworden is. Opdat u door zijn armoede zoudt rijk worden. Hoe diep ingrijpend was het dat de Zoon zich vernederen moest om de zaligheid te verdienen. Hij werd nameloos arm, opdat hongerigen met goederen vervuld konden worden. De Heer Jezus heeft er alles voor over gehad. Hij heeft zijn leven gegeven. Zijn bloed gestort. O, de Heer Jezus is in de hemel. En daar bidt Hij voor zijn volk. En vanuit de hemel stort Hij zijn geest uit op zijn volk. En vanuit de hemel vergadert de Heer zijn kerk op aarde. En geeft Hij ambtsdragers en dienaars van het woord. En voegt Hij dagelijks toe aan de gemeente die zalig wordt, ook tot op de dag van vandaag toe. En de Heer Jezus in de hemel, Hij bereidt een plaats daar in het Vaderhuis voor zijn volk. En daar bidt Hij voortdurend voor zijn kinderen op aarde. En Hij is bij hen met zijn Godheid. En met zijn kracht, en met zijn genade, en met zijn liefde. Dat zijn de heilsgoederen van God de Zoon. En dat de zonden eeuwig weggedaan worden. Zover het oosten is van het westen, zover heeft Hij de zonden van zijn volk weggedaan. Hij heeft hun schuld op zich geladen. En Hij werpt hun schuld in een zee van vergetelheid. En zegt, zie, uw zonden zijn u vergeven. En de Heer Jezus is vol rijkdom. Dagelijks rijkdom geschonken, genade, voorgenade, zijn de heilsgoederen van God de Zoon. Maar dan denken we ook over de heilsgoederen die God de Heilige Geest geeft. En door de Geest die uitgestort is, die nu werkt in de harten, die nu bezig is onder de prediking van zijn woord, mensen te trekken, mensen te ontdekken aan hun armoede, mensen te laten zien dat de zaligheid alleen in Christus is, mensen te laten zien dat ze tot nog toe eigenlijk voor zichzelf geleefd hebben en dat ze maar heel rijk waren in zichzelf. De Heilige Geest ontdekt hen eraan. En deze ontdekkende genade hoort bij de heilsgoederen van God de Heilige Geest. En door de Heilige Geest wordt de vergeving toegepast in het hart. En wordt de Heer Jezus aan het hart bekendgemaakt. En door de Heilige Geest wordt alles nieuw in het leven. Zie, het is alles nieuw geworden. Want de Heilige Geest vernieuwt het hart en vernieuwt het leven. En Hij schrijft Gods wetten in het hart. Zodat een kind van God weet. Hij weet het vanwege dat inwendige getuigenis van Gods Geest. Wat hij doen moet. Wat de wil van de Heere is. Het wordt gevoeld en het wordt geleid door zijn woord en geest. En zo gaat Gods geest ook werken om het beeld van Christus af te drukken op het leven van mensen, kinderen. En daar gaat het eigenlijk om in het leven. In feite gaat het niet om alleen om bekering, om behouden te worden. Het gaat erom veel meer om. Het gaat erom dat Christus een beeld in u zal aannemen. Dat is het werk van Gods geest om een mens over te zetten vanuit de dood in het leven. En dan begint het. Dan wordt een mens geheiligd en veranderd. En dan wordt een mens leerd, worden de zonden afgeleerd en wordt een mens veranderd naar het beeld van de Heere Jezus Christus. En dat is nou zo rijk. Dat is een stukje hemel op aarde. Wanneer u die vrede van de Heilige Geest in het hart mag smaken. En dat u de troost van de Heilige Geest mag kennen. Want hij troost zijn volk. En hij blijft eeuwig bij zijn volk. O, die geest woont in het hart van deze hongerigen. Hij wordt hen geschonken. Hij verlicht hun ogen. Hij trekt hen uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Die geest schenkt het geloof in het hart. En die geest verdiept het geloof. O zalig, die hongerigen, die knielen voor de Heere Jezus. Die niets meer hebben en niets meer kunnen. Gods geest schenkt hen de heilsgoederen. Gods liefde in het hart uitgestort. Ze krijgen Gods wet lief. Ze krijgen Gods dag lief. Ze krijgen de Heere zelf lief. En die gezegende geest schenkt hen de vrucht van liefde, van ootmoed, van geloof, van zelfbeheersing, van toewijding. En die geest uitgestort in hun hart is het goddelijk onderpand van de zaligheid die straks komt. Het is het goddelijke garantiebewijs dat de volle zaligheid straks komt. O, wat zijn die heilsgoederen toch rijk. Wat is het toch schoon wat de drie enige God schenkt. De heilsgoederen van God de Vader, van God de Zoon en van God de Heilige Geest. Kent u deze goederen in uw leven? Want dat kind wat geboren is in de kribbe, heeft u zoveel te geven. Want hij is gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen. En om zijn leven te geven als een losprijs, als een rantsoen voor velen. Kent u dit werk van Christus in uw hart, dat u door hem bediend wordt, dat u erachter komt dat u hem niet eens kunt dienen? Kent u deze heilsgoederen? De herders zagen het kind en ze ontvingen blijdschap. De wijzen uit het oosten geloofden dat hij de koning was. Ze hebben hem aanbeden. Hoe is het met ons? Is ons hart open voor Christus? Bent u zo'n hongerige geworden? Wanneer een mens hongerig gemaakt wordt naar Christus, dan is dat al een wonder. Want van nature heeft de vorst der duisternis ons hart verblind. En neemt hij ons hart in beslag. Hemelse kracht is nodig om een mens hongerig te maken. Het is een wonder van genade wanneer een mens hongerig gemaakt wordt. En de Heere Jezus zei in de bergrede, wat zei de Heer ook alweer? Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Wat een bemoediging voor mensen in ons midden die er niet bij kunnen. Die zichzelf kennen als arm, als een hongerige en als een dorstige. De Heere Jezus verklaart hen zalig. Niet omdat hun hongeren nu zaligheid is. Nee, de zaligheid ligt in dat ze verzadigd zullen worden. Hoe is het met u? Ziet u zijn volheid? Bent u een hongerige geworden? Of hoort u nog bij de rijken? Hebt u geleerd te buigen voor deze Christus? Of houdt u hem op een afstand? Ziet u uw eigen leegheid? En denkt u, moet er met mij nog ooit goedkomen? Is het voor u een onmogelijkheid om zalig te worden? Let dan op dit heerlijk evangelie van kerst. Christus is gekomen om hongerigen met goederen te vullen. Hij geeft niet maar een weinig. Hij geeft een overvloed. Toen God zijn Zoon gaf, gaf Hij met Hem alle dingen. En nou kan het voor u lijken dat u maar een gekrookte riet bent, zo'n geknakte riet, en dat u bedrukt door het leven gaat, en dat u geen kant op kunt, maar het is kerst geworden. Richt uw ogen op naar deze zaligmaker. Bij hem is overvloed. Mild en overvloedig schenkt hij, zonder dat u ervoor hoeft te betalen. Christus heeft betaald. Want het kerstfeest wil zeggen dat er overvloed is van goederen voor hongerige mensen. Amen.
Afgekozen.
Zullen wij bidden en danken. Barmhartige en eeuwige God, hoe groot bent u in uw macht, dat u gekomen bent in deze wereld, dat u mens geworden bent, dat u onder ons gewoond hebt en geleefd hebt, en dat u, Heere Jezus Christus, onder ons gewandeld hebt, dat u verkondigd hebt dat er voor hongerigen uitkomst was, dat er voor ellendigen troost is, dat armen het evangelie worden verkondigd. O Heere, wat bent u een heerlijke God, dat u omziet naar een wereld verloren in zonde en schuld. En zo, Heere, willen wij u danken voor dit evangelie, dat er leven is, dat er behoud is, dat er niemand in de kerk die er is die hoeft te zeggen, het kan niet voor mij. Heer, ook al is het dat we tot onze schrik beseffen dat we tot op vandaag geleefd hebben voor onszelf en voor onze kerkelijke status, en om gezien te worden door de mensen, en dat we leven voor ons bedrijf en voor onze welvaart en welzijn. Als iemand ziet dat hij eigenlijk hoort bij die rijken, dan is er bij u genade te verkrijgen om onze nood te zien. Dan wilt u nog rijken, nog hongerigen maken. U wilt nog kaf veranderen in koren. U wilt nog bokken veranderen in schapen. U wilt nog rijken veranderen, dat ze leren hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Heere, zou u dat willen doen in ons midden, tot eer van uw heerlijke naam. Heere, wij bidden u om de naprediking op uw woord. Wij bidden uw zegen over heel de gemeente. Heere, bescherm en bewaar de gemeente. Zegen haar met uw geest en woord. Wil krachtig zondag aan zondag werken onder de bediening van uw woord. Zegent u de kerkraad in al haar ambtelijk werk. Bekwaam hen daarin. Geef dat ze persoonlijk van u geleerd mogen zijn. En dat ze ook in ootmoed met eer de ander leren voorgaan. En dat we zo met wederzijds respect en dat we geleid door de vreze des Heren, wij zo binnen een kerkraad met elkaar om zullen gaan. Dan zal er ook vrede zijn en dan zal uw gunst ervaren worden. Heere, wilt u dominee Visser zalven met uw geest en hem hier tot rijke zegen stellen. Hij mag hier al verschillende jaren staan. Heren, maak hem nog altijd groen en fris om te verkondigen dat u recht bent. Heren, zegen hem en zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen. Stel hem hier tot rijke zegen. We willen u ook bidden, Heere, voor de kerstfeestviering van de zondagschool van vanmiddag. O, wat een zegen dat er een zondagschool mag zijn. En dat u ook broeders en zusters in de gemeente genade geeft om onze kinderen te onderwijzen vanuit uw woord. Heere, wil dit belangrijk werk zegenen. En geef ook de leiding van de zondagsschool ook lust en liefde om dit werk te doen en te blijven doen. Wil werken onder de kinderen, dat ze op een jonge leeftijd leren zien dat u alleen de zaligmaker bent. Wil de vreze Gods in hen leggen, al in hun jonge jaren. Wil in de harten van jongeren werken, bewaar hen voor de verleidingen van de wereld, verbind hen aan u, dat ze u mogen kennen en de kracht van uw opstanding als een werkzame aanwezigheid in hun leven. Heere, wij bidden u om uw zegen over een ieder van ons. Gedenk ons deze week. Bewaar ons voor een onvoorbereid sterven. En breng ons ook weer samen op oudejaarsavond. Om dan weer naar uw woord te luisteren. Heb dank wat u schonk. Ook in deze dienst wil uw woord zegenen. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 146, het vijfde vers. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.